search through the lonely earth for me. Climb through the briar and bramble, I'll be your treasure. I felt the touch of the kings and the breath of the wind. I knew the call of all the songbirds. They sang all the wrong words. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Swim through the briny sea for me, crawl along the ocean's floor, I'll be your treasure. I'm with the ghosts of the men who can never sing again. There's a place, follow me, where a love lost at sea is waiting for you, is waiting for you.
Johnny Flynn was dat met de Detectorists. Ja, een nummer dat door mijn gast echt is uitgezocht. Heel mooi intro voor dit uur. Goedemorgen trouwens, luisteraars. U luistert naar Uitgelicht. En mijn gast is Otto Torenbos. Goeiedag.
Goeiedag.
Jij hebt een heel mooi kinderboek geschreven. Je allereerste kinderboek.
Klopt, ja.
Nou, wie weet komt er nog meer, maar daar gaan we straks wel even over praten. Het heet Sam en Saar en het geheim van de bronzen bijl. Nou, dan krijg je al een beetje een richting. En dit heet de Detectorist.
Ja.
Why?
Why? Nou, het boek gaat inderdaad over Sam en Saar en de bronzen bijl. En die bronzen bijl is gevonden met een metaaldetector. En dit liedje is van de Detectorist. En dat komt mooi overeen met elkaar. Dus dat is een beetje de aanleiding ook van het lied.
En jij bent iemand die graag met een metaaldetector speurt.
Ik zoek regelmatig met een metaaldetector, dat klopt. Ja,
ja, ja. Ja. Heb je ook al iets spannends gevonden?
Ja, allerlei dingen. We hebben ooit een keer een Romeins viziermasker gevonden. Dat is een masker uit de Romeinse tijd. Dat ligt in een museum.
En waar hebben jullie dat gevonden?
Dat is in de buurt van, in de buurt van Nijmegen hebben we dat gevonden. Op een grindberg ergens.
Ja, daar zijn heel veel Romeinse
resten
te vinden.
Ja, die zijn hier in het noorden niet zoveel geweest. Nee.
En je hebt het over wij.
Ja, het idee voor het boek, hè, daar praat ik over wij, heb ik samen met iemand bedacht. En daar heb ik ook het masker mee gevonden. Zo hebben we over wij. Ik zoek alleen ook wel, maar het is natuurlijk veel leuker om met z'n tweeën te gaan zoeken.
Ja, het is dus een vriend van jou met wie je dus samen dat doet.
Ja, ja.
Maar
klopt.
Dat masker, in wat voor soort terrein heb je dat gevonden?
Nou, dit op een grindberg. Ik had familie daar wonen en die werkte bij een grindverwerkingsbedrijf. En daar mochten we zoeken. En in die grindberg hebben we het masker gevonden.
En hoe voelde je toen je dat vond?
Nou ja, eerst geloof je het niet. Het lijkt gewoon een soort carnavalsmasker. En ja, je verwacht er ook niet. Maar later komt het besef van, hey, we hebben nu wel iets bijzonders.
En wat voor materiaal was het van gemaakt?
Van brons.
Tjonge.
Ja, ja.
Was het ook erg smerig dat je het niet goed kon herkennen?
Nee, op zich was het niet smerig. Het was wel goed herkenbaar, maar het was helemaal ingedeukt en plat en wat verfrommeld. En dat had waarschijnlijk op de bodem van de rivier gelegen. En was dus met zo'n baggerschip opgebaggerd en uiteindelijk in die grindbult terechtgekomen.
Ja, daar ga je dan afvragen. Van ja. Hoe komt dat daar?
Hoe komt dat daar? Ja, dat is een beetje. Ja, hoe komt zoiets daar ooit? Wat is ermee gebeurd? Ja.
Maar dat gebied van Nijmegen enzovoort, in Duitsland ook in. Daar ligt ook zo'n plaatsje met zo'n oud-Romeinse.
Ja, Xanten
of zo. Ja,
ja,
ja. Dus daar is heel veel te vinden op dat gebied, hè?
Ja, overal. Hier in het noorden ook. Het ligt een beetje waar je wil zoeken. Maar die kant op, vooral Romeins. Hier in het noorden is er meer wat moderner afval. Maar ja, overal
afval,
vind je het.
Ja.
Afval, ja. Het is
schatten.
Afval. Schatten vooruit, ja.
Ja, ja. En Ja, heb jij er verstand van dat spul? Of heb je daarin verdiept? Want als ik wat vind, dan herken ik natuurlijk niks. Hè?
Nee, de eerste, ik ben 10 jaar geleden ongeveer begonnen, iets langer geleden. En ja, de eerste dingen die je vindt, heb je soms geen flauw idee van. Maar dan neem je mee naar huis en maak je het schoon. Ga je zoeken, ga je kijken, internet raadplegen. Je hebt van die forums, daar kun je fotootjes plaatsen van, hey, ik heb dat gevonden. En er zijn heel veel mensen in Nederland die al veel langer zoeken en die zien een foto, die weten vaak direct wat het is.
Ja.
En op die manier leer je heel veel kennen. Dus in het begin weet je nog niks, maar als je 10 jaar zoekt en je hebt van alles geplaatst en gevraagd en opgezocht, dan weet je er best wel veel van af.
Ja, dan krijg je kennis natuurlijk.
Ja,
hè? Ja, het lijkt me gewoon ontzettend leuk. Ik las op, je hebt een heel mooie site.
Ja.
En er staan ook heel veel andere dingen op internet. Onder andere bij RTV Drenthe.
Yeah.
Daar hebben ze een interview van jou geplaatst.
Yeah.
En een heel mooi artikel erbij, Dagblad van het Noorden.
Yeah.
En dat was allemaal naar aanleiding van het boek wat je nou hebt geschreven.
Ja, zeker. Allemaal naar aanleiding van het boek. Ik had het boek geschreven en ik kwam op een gegeven moment in contact met iemand bij ons dorp. En die zegt, daar moet je iets mee. We gaan iets regelen. Dus die heeft allerlei media aangeschreven en die zegt van, nou ja, we zien wel wat wordt. Soms wordt er niks geplaatst en soms krijg je telefoon en dan moet je interviewen bij RTV Drenthe. Dus zo begon het ineens, ja.
En dan heb je ook nog een buurvrouw en die zei, je moet ook eens even naar RTV 1. Maar dan ben ik ook al in het programma
geweest. Ja, zeker. Ja, zo kwam het inderdaad. Ja, zeker.
Sonja Kruid, of Mujan Kruid, noemt ze zich nu. En die heeft ook de illustraties gemaakt, hè, van het boek.
Ja, Mujan woont bij mij in de straat. En ik had op een gegeven moment het idee voor het kinderboek. En ik had hem ook voorgelezen op een basisschool. En die kinderen zeiden, er moeten tekeningen in. Dat hoort gewoon in een kinderboek.
Ja.
En ik denk, hoe ga ik dat nou doen? En ik weet dat Mujan heel erg creatief is. Hè. Die maakt bij ons in de straat ook vaak als we met kersen, straatverlichting hebben, maakt ze een mooie tekening. Ik denk, nou, ik vraag haar gewoon. En ze vond het leuk om te doen.
Ja.
En ze heeft dus inderdaad de tekening in het boek gemaakt, in de omslag heeft ze ontworpen. Ja,
ze is hier ooit een keer in het programma geweest. Ik denk wel al 1,5 jaar geleden of zo. Misschien wel 2, ik weet het niet. Maar zij attendeerde mij op jou, dus dat vond ik weer heel erg leuk.
Ja, leuk, ja.
Ja, want een kinderboek schrijven, dat doet niet iedereen. Nou, en jij bent ook niet meer een jonge schrijver.
Nee, ik ben aardig op leeftijd. Ik word binnenkort 50, dat klopt, ja.
En dan kom je met een eerste kinderboek, hè?
Ja, leuk, hè? Ja.
Nou, daar moeten we gewoon eens even verder op ingaan, want je hebt mij verteld dat je ooit in het verleden de PA hebt gedaan.
Ja, klopt. Heel lang geleden heb ik inderdaad de PA, PABO, gedaan. Ik heb ook wel geprobeerd om voor de klas te komen, maar dat was in het noorden wat lastig. En uiteindelijk ben ik de ICT ingerold. Ik wilde graag aan het werk. En toen ik klaar was met school, was het millennium. En ze dachten dat alle computers zouden vergaan, weet ik veel wat. Ja, heel. Dus zodoende de ICT ingerold. En eigenlijk altijd blijven zitten. Maar nog wel die PABO gedaan en nog wel veel met kinderen. Voetbaltrainer geweest van de kinderen en alles. Dus het is nog steeds een beetje blijven zitten. En ik dacht op een gegeven moment, mijn hobby ga ik eens combineren met kinderen iets leuks. Een boek schrijven, ja.
Ja, goed bedacht.
Ja, toch?
En dat voorlezen op een basisschool, dat zou jou dan ook wel liggen.
Ja, ja, absoluut. Zeker.
Heb je dan nog gevoel van, ik mis wat, die leuke kindertjes?
Soms wel. Maar het is wel veel veranderd. Toen ik klaar was met school, als je vergelijkt met nu, is het dus best wel veel veranderd.
Ja.
Dus op zich, voorlezen prachtig. Maar ik denk, als ik de hele week voor de klas moet staan, dan wordt het toch wel iets anders, denk ik.
Ja, dat vraagt wel aanpassing.
Ja, zeker.
Nou, dat eerste nummer muziek, dat is natuurlijk mooi gekozen.
Ja.
Want ik ben het toch wel heel benieuwd naar hoe dat gaat, hoor, met zo'n metaaldetector. Daar moeten we straks dan maar even over praten.
Yeah.
Maar je hebt nou een nummer van Suzanne en Freek.
Ja.
Goud.
Goud, ja. Dat kun je natuurlijk met een metaaldetector vinden, goud.
Ik heb nog geen
goud gevonden. Dat staat hoog op een verlanglijstje. Maar tot nu toe in die 10 jaar dat ik gezocht heb, nog geen goud gevonden. Nee.
We gaan even luisteren. Okay. Suzanne en Freek met goud.
Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was.
Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen te zijn? Hield ik misschien te snel van jou? Ik dacht dat het werken zou.
Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd. En ik weet, jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap.
Misschien is het beter zo.
Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu wil ik
nacht. Juist als ik denk dat we beter gaan, zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan, uit, we gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen, slaan we door. En al die tijd had ik nog hoop, we hadden het toch beloofd. Ik had het ook niet zo bedacht, weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap.
Misschien is het beter zo.
Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan.
En dat waren natuurlijk Suzanne en Freek met Goud. U luistert naar het programma Uitgelicht. En mijn gast is Otto Torenbos. Hij heeft een kinderboek geschreven. En als ik dat nou moet omschrijven, waar gaat het boek over? Als je dat nou heel kort moet omschrijven.
Het gaat over een fonds die papa doet met een metaaldetector. En dan een van de kinderen die droomt dan in een aantal dromen hoe die fonds daar uiteindelijk op die akker is terechtgekomen.
Hoe het vroeger geweest is.
Ja, ja.
Ja, nou, je hebt wel die opleiding gevolgd voor het onderwijs. Blijkbaar heb je de gave wel om het goed te kunnen omschrijven. Hè?
Ja, ja.
Maar je hebt natuurlijk geen ervaring van het lesgeven. En dan denk ik, hoe tune je nou in op het niveau?
Ik heb een schoonzus, die staat voor de klas. Dus ik heb het boek geschreven, ik ben gewoon begonnen. En op een gegeven moment heb ik mijn schoonzus erbij betrokken. Oh, wat leuk, dat ga ik voorlezen. Dus die heeft hem in de klas voorgelezen. En op die manier heeft wat feedback gegeven. De kinderen wat feedback gegeven.
En uiteindelijk om de zinsbouw en de lengte van de zinnen. En dat soort woordkeus.
Niet alleen. Ik heb ook heel veel wel zelf opgezocht. Tegenwoordig kun je op internet alles vinden. Dus ik heb al gekeken. Hoe schrijf je een kinderboek? Waar moet je op letten? Hoe moet de zinsopbouw zijn? Wordt gezegd van nou minimaal 9 tot 10 woorden in een zin. Niet lang. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus zo, daar heb ik wel geprobeerd op te letten. En zij heeft er wat aanwijzingen. Ja, je moet misschien niet wat moeilijke woorden gebruiken, wat makkelijker. En ik heb nog wat meer mensen gevraagd die ik ken van lees mijn boekjes. En op die manier feedback gekregen. En uiteindelijk is het boek op die manier ontstaan.
Voor welke leeftijd is het geschikt?
Dit is, volgens mijn schoonzus is het vanaf groep 7, 8 ongeveer. Maar groep 6 zou ook nog kunnen. Dus vanaf een jaar of 10 en ouder.
Ja, tot welke leeftijd?
Nee, tot 99, denk ik. Ik denk dat volwassenen mensen het ook heel leuk vinden om te lezen. Het is wel bedoeld voor kinderen, maar ik heb ook heel veel volwassenen die hem gelezen hebben. Oh, prachtig boek, zeggen ze.
Ja, ik heb hem ook gelezen, want jij hebt mij even een te leen gegeven. En ik denk, ja, het zit gewoon heel leuk in elkaar.
Ja.
Het hele verhaal, de opbouw ook.
Ja, ja.
Volgens mij ben je carrière toch misgelopen, hoor, als leraar.
Ja, nee, het heeft al lang geduurd, hoor. Want ik ben ooit begonnen met het eerste hoofdstuk. Dat was heel makkelijk. En daarna heb ik heel lang, ik denk wel 8 jaar in mijn hoofd lopen denken. Hoe doe ik dat en wat ga ik doen? Dus ik ben er wel lang mee bezig geweest. En op een gegeven moment had ik gezegd, zo ga ik het doen. En toen ging het ook vrij makkelijk.
Als je eenmaal een beeld hebt van hoe het. Ja, want je moet bepaalde opbouwen.
Ja, klopt. Ja.
En je hebt je ook heel leuk gedaan. Een hoofdstuk in het heden en een hoofdstuk van de jongen die droomt in het verleden.
Ja, klopt. Ik had in het begin helemaal het idee van het eerste hoofdstuk was op zich niet zo moeilijk. Dat ging over vader die vindt een vondst. Nou ja, dat doe ik ook dagelijks. Nou, niet dagelijks, maar regelmatig. Dus dat was niet zo moeilijk om daar iets moois bij te verzinnen. En ik had toen het idee, ik wil hem in één droom vertellen. Dus één lange droom wil ik gewoon vertellen. Maar daar heb ik heel lang over nagedacht, weer weggelegd, weer over nagedacht.
Dan ben je het eerste kwijt, hè?
Ja.
Nou hobbel je van het ene weer naar het andere. En dan hou je het de kern vast.
Dus op een gegeven moment denk ik, hoe kan ik dat nou doen? Ik weet niet meer hoe. Op ik dat idee ben gekomen, toen dacht ik ineens, maar dat kan ook gewoon in stukken. Het hoeft niet één lange droom. Het kan ook gewoon eerst de droom en dat hij dan naar school gaat, iets beleeft op school en dat hij weer terugkomt in de droom. En toen ik dat eenmaal bedacht had, toen ging het vrij makkelijk de rest van het boek.
Ja. Jij hebt een baan in de ICT.
Ja.
Wat doe je? Waar doe je?
Ik ben projectmanager.
Bedrijf X.
Projectmanager ICT bij OEM, Orthopedie en Assen. En wij maken daar ortheses, protheses.
OEM, ja. OEM, oh, dat ken ik wel. Zit ook in Winschoten.
Ja, er zit ook een vestiging in Winschoten, klopt. Ja. Ja.
En zorg je daar voor de computers? Of voor
nee, als er projecten zijn met ICT, op ICT-gebied zorg ik ervoor dat die projecten goed gaan. Samen met heel veel mensen die bij OEM werken, zorgen we dat de projecten goed afgerond gaan worden, ja.
En wat versta je dan onder een project?
Nou, dat is natuurlijk nieuwe software. Hè? Dus we hebben een nieuwe software waar de adviseurs, noemen ze, iets kunnen intoetsen. En dat leidt dan tot een bepaald product. En dan moet dan nieuwe software komen. En dan ga je kijken welke software is geschikt. Hoe wil je het ingericht hebben? Ik praat met adviseurs. Hoe zou het scherm eruit moeten zien? Enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk gaan we testen. Op die manier. Ik zorg er eigenlijk voor dat de software die we aangeschaft hebben ook goed werkbaar is bij OEM.
En is dat dan voor de mensen die daar werken, die spullen maken?
Over het algemeen is het allemaal voor OEM zelf. Ja, dus echt voor mensen die de spullen maken. Maar ook als er een keer een nieuwe computers aangeschaft moeten worden. Ja, dan ga je kijken welke computers kunnen we aanschaffen. Ja, er zijn allerlei projecten die ICT gerelateerd zijn waar ik dan mee bezig ben.
Dus je zit in dagelijks leven nogal achter een beeldscherm, denk ik?
Regelmatig een beeldscherm, ja. Maar ik ga ook wel naar vestigingen toe. We hebben natuurlijk bij OEM vestigingen in heel Nederland. Dus af en toe moet ik gewoon naar een vestiging een stukje opleiding geven. Want ik vind het ook leuk nog steeds opleiding geven. Pabo gedaan natuurlijk. Dus dat blijft erin zitten.
Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hè?
Dus op een gegeven moment is de software draait, maar dan moet je mensen ook opleiden. Nou ja, dat doe ik dan ook. Is niet helemaal een rol voor projectmanager, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus zulke dingen doe ik ook bij OEM. Ja.
Nou, en dan is het natuurlijk leuk om in je vrije tijd over de velden te zwerven met zo'n metaaldetector.
Ja, heerlijk is dat. Dat is gewoon inderdaad als je een drukke week hebt gehad en dan...
alleen maar piep, piep, piep in de oren.
Alleen maar piep in de oren. En dan heerlijk rusten, zonnetje schijnt lekker. Ja, heerlijk.
Hoe ben je op het idee gekomen? Wie heeft jou daar op dat idee gebracht?
Nou, dat was heel toevallig. Het afgelopen weekend ben ik bij mijn neef geweest. Die zie ik niet zo vaak. Die woont in Diepenveen, vlakbij Deventer. En zijn vader, die is inmiddels overleden, die kan me nog herinneren. Ik denk dat ik een jaar of 10, 11 was. Toen was zijn vader, die kwam bij mijn opa en oma. En die had ook zijn metaaldetector mee. En dat is al 40 jaar geleden. En ik had zo'n ding nooit gezien. Ik kan me nog herinneren dat ik samen met hem een keer met mijn oma op stap ben geweest. En dat we in de tuin van mijn opa en oma nog een tandwiel vonden van mijn vaders brommer. Heel mooi verhaal.
Grote vondst.
Grote vondst. En ik ben nog een keer met hem mee geweest. Kan ik me ook herinneren naar in de buurt van Drouwen. Ik weet echt niet meer of we iets gevonden hebben. Maar ik denk dat dat wel een zaadje heeft gelegd van leuk interesse. En toen zijn we verhuisd naar Gasteltenijveen. Ik woon nu in Gasteltenijveen met mijn vrouw en 2 kinderen. En ze waren op een gegeven moment bij ons voor thuis waar ze hun zat meanderen. En allemaal graafmachines en alles ging op de kop. En ik weet niet, ik denk wel leuk met een metaaldetector weer. Dat had ik altijd wel een beetje in mijn hoofd. Dus toen heb ik een keer zo'n ding aangeschaft. En dan ben ik bij ons voor thuis gaan zoeken. Want dat was natuurlijk allemaal omgeploegd en alles. Ja, en toen vond ik weer van alles. En muntjes en van alles. En toen is het weer, dat is leuk, ga ik doen. Vaker doen. En toevallig kwam ik op mijn werk. Ik werkte toen bij het Kopland in Groningen. Was mijn leidinggevende Gert Luchthart. En wist ik ook niet van tevoren toen ik daar kwam werken. En later was ik op zoek naar detector dingetjes. En toen kwam ik erachter. Gert was voorzitter van de landelijke detectorvereniging. Ik dacht, Gert, dat kan helemaal niet. Mijn leidinggevende, ik wist helemaal niet wie zocht. Dus ik naar hem toe, Gert, ik zoek ook met een metaaldetector. Nou, toen waren we eigenlijk, vanaf dat moment gingen we bijna regelmatig met z'n 2 op stap. En sinds die tijd is het altijd zo gebleven, ja.
blijft spannend zeker, hè?
Het blijft heel spannend. Net als bijvoorbeeld met vissen. De meeste mensen die met metaaldetector zoeken, die vissen ook regelmatig. Want dat doppertje gaat rond en je weet nooit wat je met metaaldetector net zo. Je hoort een piep, maar je hebt geen idee wat er ligt. Dus dat is prachtig, ja.
Nou, in dat boek wat je hebt geschreven, daar wordt ook uitleg. Er komt een buurman binnen en die geeft dan uitleg over het gebied.
Ja.
En jij zei zo net over dat grens waar jullie dat Romeins masker vonden. Dat is waarschijnlijk opgebaggerd, hè, uit de rivier of zo.
Ja.
En in het boek verwijs jij daar ook naar van, er heeft een stroompje geweest en nou, die is ook op de kop gezet.
Ja.
Want niks is nog natuur in Nederland natuurlijk.
Nee.
En dat is over het land van een boer uitgesmeten. Dus vandaar dat je het daar kunt vinden.
Ja.
Dus dan moet je wel een beetje verstand hebben van wat is de geschiedenis van een gebied?
Ja. In principe wel. Hè. Je kunt ook overal. Ja, de mooiste vondsten doe je. Er zijn toevalsfondsen ook nog. Hè. Je kunt je heel erg verdiepen in de historie. En dat doe ik ook wel. Op internet zoeken, waar is daar geweest. Maar dan moet je nog geluk hebben dat je daar overheen loopt en dat je het vindt. Maar de meeste dingen, ja, ik loop ook wel eens gewoon willekeurig hakker op. Je moet toestemming hebben, altijd van de boer. Hè? Dus je kunt niet zomaar een hakker opstappen. Je moet altijd toestemming hebben van de boer. En dat is vaak lastig. Want als je een hele leuke historische plek vindt, ja, wie is daar de boer van? Dus ik probeer dat wel te achterhalen en mensen te vragen. Maar soms ook, ja, ik ga naar een boer toe en zeg, hey, mag ik op? Ja, loop maar. En dan vind je van alles. Dus ik probeer wel een beetje de historie te ontdekken. Waar is wat gebeurd? Waar zou wat geweest kunnen zijn? Ja, de volgende stap is dan achterhalen wie de boer is. Als het lukt, dan loop je in ieder geval al een stuk rustiger. Want dan weet je dat je ergens loopt waar historie is geweest. Mm-hmm. En dan loop je gewoon heerlijk te zoeken. En
soms sommige plekken, als je nou bijvoorbeeld Heilige Allee hebt.
Ja.
Graaf Adolf.
Ja, die heeft er ook ergens gezeten en gelopen.
Daar moet toch ook iets te vinden zijn? Ben je daar wel eens geweest?
Ik ben nog niet een Heilige Allee geweest. Nee. Je moet ook een beetje, wat ik zei, je moet toestemming krijgen. Dat is vaak het lastigste. Ik ken een Heilige Allee niemand. Dus ja, dat wordt lastig. Dan moet ik rondrijden en moet ik zoeken. En dan moet
maar dat klooster ligt gewoon in het bos.
Ja, maar je mag niet zomaar zoeken. Hè? Dus in principe moet je overal toestemming vragen. Hè? Dus ook al op openbaar terrein, als het van Drents landschap is, of van Groningen landschap, of van wie dan ook, moet je eigenlijk altijd. Ja, je moet gewoon toestemming vragen aan de eigenaar van de grond.
Nou, neem je de hond mee.
Kan ook nog, ja zeker.
Ik laat mijn hond uit.
Ja. En niet eens dat ze er moeilijk over doen, maar ja, het hoort wel zo. Je mag niet klopt, zomaar zoeken. Ja. En
gaan zitten graven of zo.
Ja, klopt. Ja.
Ja, en dat graven, ik las in het boek een pinpointer.
Ja.
Wat is dat? Het is een apparaatje, dan kun je nauwkeuriger het voorwerp vinden.
Ja, klopt. Ja, normaal heb je natuurlijk een metaaldetector. Dat is een vrij groot apparaat met een schotel. En die schotel die zwaai je over de grond heen en dan krijg je een piepje. Nou ja, en dan weet je ongeveer waar het voorwerp ligt. Dan schep je met de schep eruit. En dan ligt die op een bultje en dan moet je hem daar nog uit zien te halen. Ik heb wel eens mensen meegehad die denken, ik vind het zo even met mijn handen. Maar dat lukt je niet, want het is zwarte grond en het voorwerp is vaak ook donker. Dus je kunt wel een handje pakken zand en dan over je metaaldetector heen. En dan, ja, dus zo vind je het eigenlijk ook wel. Maar ze hebben ook pinpointers. Dat is een klein apparaatje. Het lijkt een beetje op een grote wortel, zou ik maar zeggen. Ongeveer dezelfde formaat als een grote wortel. En aan de voorkant zit ook een soort klein metaaldetectortje. En als je dan daarmee door de grond heen gaat, dan hoor je hem op een gegeven moment piepen. En dan heb je je voorwerp wat sneller gevonden.
Hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat...
Ja, dat gaat met magneten. Ja, ik weet niet helemaal precies. Ik ben niet een techneut, dus vrij wat lastig. Maar dat gaan voor mijn radiogolven, die gaan door de grond heen. En op het moment dat die ergens tegenaan komen, dus een stukje ijs en metaal, ja, dan gaat hij een signaal teruggeven en daar reageert je metaaldetector weer op.
Oh. Goh, dus, leren we nog eens wat hier.
Ja, zeker.
We gaan even naar muziek. En dan moet je ook even een stukje voorlezen uit het boek. Hè?
Ja, zeker. Dat gaan we doen. Ja.
Gaan we daar eens even over praten. Even kijken. We gaan naar Venice.
Ja.
En The Family Tree. En why The Family Tree?
Nou ja, het boek is ook, gaat ook over een gezin, over een familie. Vader, moeder, twee kinderen. Die zijn nogal vrij hecht in het boek. Heel gezellig. Dus ja, The Family Tree is ook een gaat er ook een beetje over je familie.
Het boek ook, hè?
Ja, het boek ook. Dus ja, op die manier.
Als hij teruggaat in de geschiedenis,
komt hij weer terug bij zijn familie. Ja, dus,
het is ook een stamgebeuren.
Een stamgebeuren. Dus op die manier leek mij de Family Tree er heel erg bij passen.
Mooi zo. Gaan we even luisteren naar Venice, The Family Tree.
standing here together. One more storm to weather, we'll get through it yet. So we're gathered here, holding on to each other. To let go of another one we won't forget. Now as we say goodbye to one of our own, we may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, always comfort us to know the family tree will always grow. Father down to son, mother to daughter, thicker than water, we are made of this. From the earth we rise, to the earth returning, we'll keep a candle burning for the ones we'll miss. And when we say comfort us to know the family tree will always grow. Stronger than the wind can blow, the family tree will always grow.
Venice, de Family Tree. Ja, en die Family Tree, dat mijn gast is Otto Torenbos. En die heeft muziek uitgezocht die ja, allemaal van toepassing is op het onderwerp. Want hij heeft een mooi kinderboek geschreven, Sam en Saar. En het geheim van de bronzen bijl. En daar hebben we het nou over, over metaaldetectoren en et cetera. En ik zei net al tegen jou, Otto, van je moet eens even een stukje lezen. Maar je moet natuurlijk niet iets lezen dat je het geheim meteen verraden.
Nee, zal ik niet doen. Op een gegeven moment heb ik mijn boek ook laten lezen aan een aantal mensen. En ik begon eigenlijk direct met de fondsen. De eerste hoofdstuk ging naar de fondsen. Ik dacht, ah, dat is een beetje saai, zeiden ze. Je moet eigenlijk zorgen dat je het eerste hoofdstuk een beetje spannend maakt. Dat kinderen, als ze dat lezen, dat ze het leuk gaan vinden.
Ja, dat ze denken van, wat gaat nu?
Wat gaat nu? Dus die heeft op een gegeven moment een suggestie gedaan. Die zei, je moet eigenlijk voor het eerste hoofdstuk nog een klein hoofdstukje plaatsen. Waar een beetje interesse opwekt voor het boek. Dat heb ik gedaan. Ik denk, dat lijkt me natuurlijk een ideaal stukje om voor te lezen. Dat is eigenlijk over het beginnen. Dat is eigenlijk een beetje meer in het boek. Maar in ieder geval een heel leuk stukje om daarmee te beginnen.
Ja? Lees maar voor, ja.
Het begin. De vlammen dansten voor Sams ogen terwijl hij zich vastklampte aan zijn speer. Rond hem klonk het geschreeuw van krijgers en het gerinkel van bronzen wapens. De aanval, waar ze al weken bang voor waren geweest, was uiteindelijk gekomen. In het schemerdonker zag hij de woeste gezichten van Gundamas krijgers, die met fakkels en bijlen het dorp naderden. Sam, blijf dicht bij me, riep zijn vader, zijn stem nauwelijks hoorbaar boven het oorverdovende lawaai van de strijd. De grote houten omheining die hun dorp beschermde, kraakte onder de slagen van de vijandelijke bijlen. Het was allemaal zo anders dan zijn normale leven. Geen telefoon, geen YouTube, geen rustige middagen op de bank. Hier in deze vreemde en gevaarlijke wereld van de bronstijd vocht hij zij aan zij met zijn voorouders. Het voelde tegelijkertijd angstaanjagend en vertrouwd. Een grote krijger met een bronzen bijl stormde plotseling op hem af. Sam sprong opzij, maar niet snel genoeg. De scherpe punt van de bijl schampte zijn schouder. Hij schreeuwde van de pijn en struikelde achteruit. De krijger hief zijn wapen opnieuw, klaar voor de dodelijke slag. En op dat moment gebeurde er iets vreemds. De bijl van de krijger raakte een grote steen en met een oorverdovend geluid brak de punt af. Een klein scherp stuk brons viel in het gras. Sam staarde ernaar, wetend dat dit moment belangrijk was, dat het hem iets probeerde te vertellen. Met een schok werd hij wakker, in zijn eigen bed, baden in het zweet. Het was maar een droom geweest. Of toch niet? De pijn in zijn schouder voelde nog steeds echt en in zijn hoofd hoorde hij nog de echo van de strijdkreten. Wat probeerde deze droom hem te vertellen? En waarom had hij het gevoel dat het allemaal te maken had met die oude bronzen bijl die zijn vader onlangs had gevonden? Sam wist één ding zeker. Dit was nog maar het begin van een veel groter avontuur.
Leuk, hè?
Ja,
ja, het maakt nieuwsgierig, hè?
Ja, zeker. Ja.
In welke tijd speelt zich dit nou af?
Dit is in de bronstijd.
Welke
ja, ongeveer, ja, 4000 jaar geleden ongeveer. 2000 jaar voor Christus ongeveer.
Ja, dat zullen toch onze voorouders wel.
Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
Zijn geweest, hè?
Ja.
Goh, ja. Ik vind het heel erg leuk. Kijk, kinderboeken. Het is heel lang geleden dat ik kinderboeken las. Dat was in mijn eigen jeugd. jij pakt het normale leven erbij, hè? Van de hedendaagse...
Ja,
lagere schoolkind of puber.
Ja.
Hè? Prepuber.
Ja.
Hè? Van... geen telefoon, geen YouTube. En het grappige is, jij zet deze jongen in die tijd, in dat bronzen tijdperk. Maar hij herinnert zich dan dus toch die telefoon en want hij droomde.
Yeah, yeah.
En YouTube. En dat maakt het heel leuk, want je springt eigenlijk in één tekst al heen en weer. Hè?
Yeah,
dat maakt
yeah.
het heel nieuwsgierig.
Ja,
yeah,
yeah, yeah, zeker. Yeah.
Je hebt het boek, jij vertelde van je schoonzus, die heeft, of je zus. Die,
schoonzus, ja. Yeah,
schoonzus,
yeah,
die yeah. heeft het voorgelezen.
Ja. Yeah.
En wat waren de reacties van de kinderen? Waren ze echt geboeid?
Ze heeft voorgelezen. Toen zei ze op een gegeven moment tegen mij van... Hey Otto, misschien is het ook wel leuk dat je zelf een keer voor komt lezen. Maar dan weet je het zelf. Dus ze heeft zelf het grootste gedeelte voorgelezen. Maar ik ben op een vrijdagochtend een keer ook naar school geweest. En heb ik het ook voorgelezen. Dus die kinderen die waren natuurlijk enthousiast dat ik kwam. Dus ik had mijn metaal...
Schrijver.
Ik had een metaaldetector mee. En ik
maar dat is helemaal leuk.
En
natuurlijk.
Ik had een bronzen bijl mee. Want de bronzen bijl is echt... we hebben ooit gezegd, van het boek moet over iets gaan wat ook echt is. Hè. Dus niet de bronzen bijl is echt gevonden. Die heb ik ook. En daar gaat het verhaal over. Die heb ik meegenomen naar school. Dus
ja, die hadden jullie... Nee, jij had die niet gevonden.
Nee,
hij
had mijn collega gevonden. Gert heeft hem gevonden. En, maar die heb ik nu even in bruikleen van... Ja, dan kon ik hem meenemen naar school.
Ligt hij niet in een museum of zo daar?
Nee, nee, in principe deze niet. Gert is wel gelopen in het museum geweest. Maar over het algemeen, ja, er liggen wat meer bronzen bijlen in het museum.
Ze hebben genoeg.
Ze hebben genoeg, ja. Maar vroeger werden best wel veel gevonden bij de aardappelmeelfabriek. Dus er werden aardappels gerooid. En die kwamen dan, de bijlen kwamen vaak mee de fabriek in. En die werden daar niet alleen bronzen bijlen, maar ook wel stenen bijlen. En die werden daar verzameld. Dus op die manier zijn er best wel veel dingen terechtgekomen in musea. Ja.
Ja. Maar vertel, je zou voorlezen.
Ja, dus ik voorlezen. En die kinderen vonden het prachtig. Maar misschien omdat ik mijn metaaldetector mee had en de bijl mee had. Maar die vonden het geweldig. En ik heb een stuk voorgelezen en de vragen die ik kreeg van allerlei vragen over alles nog wat. Dus dat toonde wel aan dat ze interesse hadden, dat ze het leuk vonden. En na die tijd heeft mijn schoonzus nog een soort feedbackformulier gemaakt met een aantal vragen erop. Van wat vond je van het boek en welke cijfer geef je het boek, welke tekening moet erin. Dus voor mij was het gemiddelde cijfer een 9. Dus het zegt wel meer dan genoeg dat de kinderen het heel erg leuk vonden. Ja,
maar is het ook spectaculair als de schrijver zelf komt.
Ja, ook nog. Ja.
En helemaal, als je zo'n apparaat meeneemt.
Ja, zeker.
Heb je ook nog buiten, ben je nog buiten met hem bezig
geweest? Nee, dat nog niet. Ik had laatst nog ook, toen ik de boekpresentatie deed op de basisschool in Gastenijveen. En de directrice zei, dan kun je misschien wel een keer met de kinderen mee op pad. En dan nemen we zo'n ding mee. Dus ja, iedereen roept, het is nog niet concreet. Maar die gaven wel aan dat ze het heel leuk zouden vinden.
Ja, moet je van tevoren maar even iets in de grond stoppen.
Ja, zeker.
Dat je iets vindt.
Nou, meestal vind je overal wat. Het is wel heel leuk. Maar op een gegeven moment had ik dus een interview met RTV Drenthe.
Ja.
En die wilde graag ook dat ik met mijn metaaldetector op een stukje land zou
zoeken. Ja, dat filmpje is te vinden op internet.
Ja,
dus,
zeker.
Als mensen maar even gaan zoeken. Trouwens, als je op jouw naam zoekt, Otto Torenborst, kom je het zo tegen.
Ja, en ik heb ook een website, www.samensa.nl. Als je daar naartoe gaat, dan staan ook de filmpjes erop. Maar het mooiste was, ze vroegen dus even wat mooie shots met een drone hebben ze gemaakt op een akker waar ik ging zoeken. ja, ik moest even wat regelen. Dus ik heb maar een boer gevraagd die ik kende bij ons in de buurt. En nou ja, daar had ik een leuk akker. Maar ik vond dus twee muntjes. In het nou ja, kwartiertijd dat we daar hebben gelopen, heb ik twee muntjes gevonden. Dus het maakt niet uit waar je zoekt. Dus je hoeft niet eens wat te stoppen. Bijna overal ligt iets.
Ja, en waren dat ook nog waardevolle munten? Of
nee, één muntje kon je niet lezen. Eén muntje was heel slecht leesbaar. Dat komt natuurlijk door, nou ja, het wordt gemest. Ja, dat is van koper, dat gaat langzaam verrotten. Dus één muntje was slecht leesbaar. En die andere was een halve cent uit 1883, geloof ik, zoiets. Ik weet niet meer precies. Maar die heb ik aan de journalist meegegeven. Die vond het mooi. Ik zei, nou ja, ik heb genoeg van die dingen gevonden. Neem jij maar mee. Dus ik hoop dat hij nu bij RTV Drenthe in de vitrine ligt ergens.
Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat een halve cent is.
Nee, een halve cent is gewoon, ja, een halve cent. Ja, dat was vroeger.
Was dat niet een muntje met een gat erin of niet?
Nee, dit was gewoon heel. Ja, je hebt een cent. En dit is nog veel kleiner dan een cent. Het lijkt een beetje een dubbeltje. Ja. Maar dan is het een halve cent. Ja.
Ik heb ze thuis ook nog.
Ja.
Mijn moeder had er vroeger altijd over een halfie.
Okay.
Een halve cent. Ja,
ik maar heb ik ze denk... zelf niet meer meegemaakt, maar ik vind ze nog regelmatig.
Precies. Ik weet dat nog uit mijn kinderjaren. En mijn moeder had die muntjes ook, had ze bewaard. Maar ik denk dat de meeste mensen tegenwoordig een halve cent...
Nee, je hebt geen idee wat het is. Klopt.
Totaal niet weten. Maar munten uit andere tijden. Ik denk als je daar bijvoorbeeld bij Heilige Lees al gaan zoeken, zou je misschien munten uit die tijd, hè? Van de,
ja, zeker.
Van de 80-jarige oorlog kunt vinden.
Ja, zeker. Dat kun je daar zeker vinden. Ja, absoluut. Ik heb toen we de masker gevonden hebben, dat was mijn allereerste wat oudere vondst toen. Ik zocht niet zo lang, daar vond ik een muntje van keizer Otto III uit 900 na Christus.
Oh, dus, mooi.
Ja, die was wel heel, heel vergaan. Ik kon het ook niet meer zien, maar dat was een heel dun muntje. Maar er stonden wat tekentjes erop. Dus ik heb hem ook in het forum geplaatst van, hey, wat is dit? En toen, nou ja, mensen die er kennis en verstand van hebben, die zeiden, hey, dat is een muntje van keizer Otto III. Mijn naamgenoot, dus wel heel toevallig dat ik mijn eerste oude vondst van keizer Otto III was. Ja, ja.
Ben jij Otto de Vierde?
Ja, inmiddels wel veel meer, maar dit is heel lang geleden natuurlijk. Ja, leuk.
Ja, ja, maar dan doe je wel kennis van geschiedenis op, hè?
Jazeker.
Ik heb nooit van een keizer Otto of
nee,
zo
ik wist
gehoord.
Ook niet dat hij er bestond, maar op een gegeven moment ga je erin verdiepen en je leest er informatie over. Ja, klopt. Ja.
Maar dan gaat de geschiedenis wel voor je leven.
Ja, absoluut. Als je zoiets vindt en ga je op onderzoek uit, dan gaat het inderdaad echt leven, ja.
Maar voor heel veel mensen is geschiedenis één grote... brei. Of het nou 100 jaar geleden is, of 1000 jaar geleden, of 3000 jaar geleden. Ja. Als je daar niet in verdiept, dan is het gewoon één. Nou ja, hè, vroeger.
Lang geleden, ja.
Achter mij.
Ja.
Maar wordt dan, ja, ik denk dan, als ik dan niks van af weet, dat mijn interesse dan wel wordt gewekt. Dat ik ineens het benul krijg van al die tijden, aan alles wat er geweest is.
Ja.
Hè, de Romeinen zijn hier geweest en die zijn ook weer afgetaaid.
Ja. Dus ik probeer met het boek ook, juist daarom ook zo'n bronzen bijl, om de kinderen daar enthousiast voor te maken. Hè? Dat ze zo'n bronzen bijl en een boek erover lezen. Het is echt dat op die manier de geschiedenis ook wat gaat leven.
En die bronzen bijl die jij hebt gevonden, want die staat ook ergens op de foto op een van de sites.
Ja, klopt. Ja, ja.
In het boek gaat het erover dat er een punt af is.
Ja.
En dat is ook in het echt zo met deze bijl?
Nee, dan ga ik een klein beetje boek voor klappen, maar ik kan een klein beetje opleggen, het maakt niet uit.
Niet te veel
verklappen. Nee, niet te veel verklappen. Gert heeft dus het bronzen bijl gevonden en in hetzelfde plekje vond hij een stukje van een bronzen bijl. Dus eigenlijk heeft hij twee bijlen gevonden, alleen één complete en eentje alleen de voorkant van een bijl. En daar heeft hij dus bij elkaar op dezelfde plek, op dezelfde akker gevonden. En dat heb ik weer verwerkt in het boek, dat kleine stukje,
manier.
Op een andere manier.
Je hebt een andere draai aangegeven.
Ja,
mooi. Ja. We gaan nou even weer naar muziek, denk ik. Even kijken naar welke tijd we zitten op dit moment. Coldplay, daar zijn we aan toe. Adventure of a Lifetime. Ja, ik denk dat masker tot nu toe wel de Adventure of a Lifetime was.
Ja, zeker. Maar ook schrijven van een boek natuurlijk. Ik heb een horeer gedaan, dus het was heel veel onderdekken. Hoe werkt zoiets? Het is ook een hele avontuur, zal ik zeggen. Maar ook het avontuur wat Sam en Saar natuurlijk beleven in het boek. Dus alles een beetje op die manier leek me dit wel een heel toepasselijk nummer.
Hoe, jij hebt er al iets over verteld. Van hoe dat tot stand kwam. Heb je je ook verdiept in, voor zover er informatie over is, hoe die mensen in de bronstijd leefden? Maar jij beschrijft natuurlijk een dorpje en hun leven, hun kleding. Dat beschrijf je ook een beetje in het boek.
Ik heb ook heel veel van internet wel gehaald. Hè? Foto's bekeken en dingen opgezocht. Iets over de Elbcultuur. Dat zijn dingen die kun je op internet vinden.
Ja, en Elbcultuur, dat leg jij verder niet uit in het boek. Ik had er nog nooit van gehoord, hoor. Nee. Dat is een tijd uit die bronzen cultuur.
Ja, dat heeft te maken met het plaatsje Elp. Daar zijn heel veel bronzen bijlen gevonden. En blijkbaar is een bepaalde periode en hebben ze de Elpcultuur genoemd. En dat is vaak de bijlen die dan gevonden worden. Is een beetje aan die periode te linken.
Ja, ik hoorde laatst ook op televisie iets. Hadden ze ook iets gevonden. Er was steen dat was bewerkt. En dat kon niet uit de bronstijd komen, want toen hadden ze nog niet, of dat brons was niet hard genoeg voor dat steen of zo. Zo kunnen ze vaak dingen ontdekken, over leeftijd. Wat een cultuur, hoe de dingen gemaakt werden.
Ja, ook een bijl, die zijn er verschillende soorten. Het is een heel bijl, je hebt allerlei verschillende soorten bijlen. En je ziet op een gegeven moment, de archeologen weten dat vaak. Oh, dit is een heel bijl, die is van die leeftijd. En je hebt een ander soort bijl, die is weer nieuwer. Dus zo kunnen ze vaak aan de vormen en soorten. En brons, ijzer, steen, zijn natuurlijk allerlei periodes.
De bewerking, hoe zwaar die bewerking is, van in welke tijd dat geweest moet zijn. Want toen hadden ze die en die materialen.
Klopt, ja.
Coldplay. We gaan naar muziek en even kijken. Adventure of a Lifetime, daar gaan we even naar luisteren.
By light of day, gonna hold our path. everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
Even terug in de bronstijd, geloof ik. Coldplay, Adventure of a Lifetime. En dat is de keus van Otto Torebos. En Otto heeft dus voor het eerst in zijn leven een kinderboek geschreven. Sam en Saar en het geheim van de bronzen bijl. Nou, je bent echt PA-man, hè? Echt onderwijsmens, al zit je in de ICT.
Ja.
En het lijkt je ook heel leuk om workshops te geven of lezingen of noem maar wat op. Dus als er nou luisteraars zijn die denken van, dat kan ik organiseren of dat wil ik wel. Dan ben je dus
jazeker, lijkt me
daarvoor in te huren.
Ja, zeker.
Heb je daar een beeld bij hoe je dat zou willen doen?
Ja, ik heb natuurlijk voor de klas voorgelezen. Dus zoiets zat ik ook aan te denken van dat je een stukje uit je boek voorleest. Ik
neem dus onderwijsmensen die nou denken van, hé, dat is wel leuk zo.
Ja, voor in de klas, ja zeker. En dan een stukje voorlezen, het boek Metaaldetector mee. Wat daar wat over vertellen. Op die manier, ja.
Of een excursie op poten zit.
Zou ook nog kunnen. Dat ik zeg van, weet je wat, ik neem een aantal mensen mee. En we gaan gewoon even ergens zoeken. En ik leer je hoe je met zo'n metaaldetector moet zoeken. Ja, het kan ook. Ja, absoluut. Ik had inderdaad al, ik zit te denken. Ik had op een gegeven moment bij Pieterman Metaaldetector. Die zit in Usquert. Die heeft ook een aantal boeken van mij afgenomen.
Ja, die verkoopt deze apparatuur?
Ja, zeker. Ik denk ook dat daarom RTV Drenthe en andere mensen heel enthousiast waren. Wat ik gedaan heb, ja, je moet je boek op een gegeven moment een beetje vermarkten. Dus ik denk, weet je wat, ik mail gewoon de dealers van, hey, ik heb een boek geschreven. Die verkopen natuurlijk metaaldetectoren, maar ook al randzaken en ook boeken. Ik zeg van, ik heb een boek geschreven, heb je daar interesse voor? En ik heb ook musea gemaild, Hunebed Centrum, Drents Museum in Assen. Ik zeg, ik heb een kinderboek geschreven over de bronstijd en metaaldetectie. Heb je belang bij om die in je winkel op te nemen? Nou, toen kreeg ik al heel vrij snel reacties van Drents Museum in Assen. En ja, dus die hebben belangstelling. Je hebt het boek inmiddels in de winkel liggen. En Pieterman, die zei al, daar moeten we ook iets mee doen met kinderen. Dus die had al zelf het idee van, we gaan hier iets mee doen. We gaan de school in Usquert benaderen.
Ja, en wat jij net vertelde, er zijn hele hobbyclubs dus. En mensen die contact hebben en die zich daarmee bezighouden. Dus.
Ja, je weet me nooit. En hij zei ook al van, daar zorgen we er gewoon voor, voor school. En we doen daar iets mee. En je kunt bij mij, als je dat ooit van plan bent, kan ik wel zorgen dat je metaaldetectors even een bruikleen krijgt. Zodat je een schoolklas mee kunt nemen. Dus ja, dat borrelt van alles. Maar ja, we kunnen
gewoon
doen. Je
moet gewoon zijn tijd hebben.
Ja, zeker. Ja.
En een beetje bekendheid. Dat je mensen ontmoet die dit leuk vinden. Of die weer een ideetje hebben. En je weer wat aanreiken of zo.
Ja, zeker.
Heb je al ideeën voor een volgend boek?
Absoluut. Ik heb natuurlijk met RTV Drenthe, die vroeg mij daar ook, van komt er een vervolg? Toen heb ik gezegd van, ik eerst even afwachten of kinderen het wel leuk vinden, of het boek verkocht wordt. Maar ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Dus ik heb het zelf gefinancierd. Dus ik heb wel zoiets van, ja, als ik met 1000 boeken blijf zitten, dan is het een beetje sneu. Dus ik heb wel gezegd, ja, het moet interessant zijn. Kinderen moeten het leuk vinden. Ik heb nu ongeveer 260 boeken ben ik kwijt. Dus het gaat de goede kant op.
Hoeveel? 260?
260 van de 1000. Dus,
dat moet gewoon groeien. Dat gaat heel langzaam.
Zeker. Dus ik wacht ook rustig af. En ik heb wel gezegd...
Ja, en weet je, je zit in de verkeerde tijd. Hè? Het is vakantie nou. Eigenlijk moet je tegen Sinterklaas en kerst en zo.
Zeker een leuk stukje plaatsen. Dus,
dan moeten we dit interview maar even
herhalen. Ja. Dus ik heb toen wel gezegd, als het goed loopt en de kinderen vinden het leuk. En ik heb nog meer fondsen gedaan. Waarvan ik zeg van, hé, dat is de bronzen masker natuurlijk. Daar zou ik natuurlijk een fantastisch verhaal over de Romeinse tijd kunnen vertellen. Ik heb nog een skejata gevonden. Een skejata is een heel klein zilveren muntje uit de tijd van de Vikingen. Dus ook een prachtig verhaal kun je daar natuurlijk mee schrijven. Dus we hebben ooit met Gert hebben we in de auto ook een beetje dit idee bedacht. We hebben gezegd van, hé, we moeten een aantal fondsen hebben. En toen hebben we een aantal fondsen opgeschreven waar een leuk verhaal bij zou kunnen. Dus die hebben we toen de tijd opgeschreven. Dus ja, ik kan nog zeker wel 3-4 verhalen schrijven.
En van de Vikingen, waar heb je dat gevonden?
Dat was bij Dorestad, heet dat. Dorestad is, ja, dat heet, ik ben even de naam kwijt, maar dat ligt ergens bij Utrecht in de buurt. En daar heb ik een kleine muntje gevonden, ja.
Ja, als je dan een verhaal wilt schrijven, je gaat je verdiepen in die Vikingen, waar die allemaal uitgehangen hebben.
Ja, zeker. Dus die hebben onder andere Dorestad zijn ze een keer geweest. Ze hebben ze volgens mij geplunderd.
waren ze al bekend, geloof ik.
Daar waren ze al bekend. Dus daar kun je natuurlijk een prachtig verhaal over vertellen. En ook een klein beetje geschiedenis over de Vikingen. En dat ze hier in Nederland zijn geweest. En ja, dus ideeën nog genoeg. Ja.
Ja, maar je kunt dan een soort geschiedenisboeken schrijven.
Ja.
Voor de kinderen. Want jij merkt nou iets voor kinderen van die bronstijd.
Ja. Ja.
Dat zijn heel leuke ideeën. Ja.
Nou, ik vind het vooral leuk om dat intrigeerde mij ook wel heel veel, waar net al over begonnen. Je vindt iets en hoe komt dat daar? Wat is dan, en het is natuurlijk nu een beetje gok altijd, maar dat vond ik juist leuk. En ook vooral om de kinderen daar een beetje kennis mee te maken van, je vindt iets, hoe komt het daar dan? Wat voor verhaal zit erachter? En dan kun je natuurlijk ook een stukje geschiedenis. Ik heb niet, er zijn wel iets dingen in over, ik probeer wel een klein beetje geschiedkundig goed te zijn. Maar ik vond het vooral leuk om verhaal te vertellen. Kinderen enthousiast te maken en iets te vertellen over dat muntje en hoe dat daar terecht kan zijn gekomen. Ja,
want ik denk dat je dan... Ik zei zo net al, heel veel mensen hebben gewoon... Nou, alles is verleden en dat is dan één grote grijze massa. Maar dat is natuurlijk niet zo, want elke tijd heeft zijn eigen ding, hè?
Ja.
Nou ben ik ik heb mijn hele stamboom uitgezocht. En dan denk ik altijd van, die voorvader leven rond 1800. Nou, dat was de Franse tijd. Hoe was dat toen?
Ja.
En dan gaan die mensen ook een beetje voor je leven. En dat zul jij ook hebben als je zo'n muntje treft van de Vikingen. Van, ja, welke tijd was dat? Ja. Wat gebeurde er eigenlijk?
Ja.
Het zijn ook onze voorouders weer,
ja,
hè?
Ja, zeker. Dus je gaat erin verdiepen. En dan tijdens die zoektocht krijg je wel ideeën. En hoe zou het dan gaan? En je leest wat over de Vikingen. En dan lees je dat ze in Dorestad zijn. Dus op die manier, met dit boek over de Bronzen Bijl, je gaat er achtergrondinformatie. En op een gegeven moment vormt zich een verhaal in je hoofd. Wat je kunt vertellen.
Maar het is een hele mooie manier om kinderen duidelijk te maken dat die geschiedenis er geweest is.
Ja.
En ook een beetje van plaatsen van waar, hè?
Ja.
Dat is wel heel mooi. Ik zit nog even te zoeken op internet, want ik las... Ja, wanneer was dat? 9 mei dat je de presentatie had.
Ja, klopt. Ik had 9 mei de presentatie. Er was ook iemand bij ons in het dorp die zei, ja, dat moeten we het maar doen. Dus we zijn op een gegeven moment de school benaderd en de kinderen van die groep 7-8... ouders erbij en toen RTV Drenthe erbij, heb ik een stukje voorgelezen voor de klas. En heb ik de school allebei 2 boeken gegeven, zodat ze die ook kunnen gaan gebruiken. Dus dat was op 9 mei.
En bij welke school was dat?
Dat was het Kompas en de Emmerschool bij ons in het dorp in Gasteldijk.
Oh, gewoon bij jou in het dorp?
Ja, zeker.
Nou, hij heeft mooi bedacht. Ja. Je zit naar de klok te kijken, dat gaat weer heel snel. En volgens mij had je nog 2 muziekjes.
Ik had nog 2 minuutjes, ja zeker.
Ja, 2 muziekjes nog.
Ja.
Oh, welke wil je als slot?
Ik moet even kijken welke dat waren.
Marshmallow en Yves Berendsen.
Ja, eigenlijk zijn ze allebei van toepassing. Marshmallow is over dreaming. Dat gaat over het dromen. Hè. Dat boek gaat ook over dromen. Maar Sam droomt natuurlijk over het verleden. En die ontmoet daar zijn voorouders. En die andere is van Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Sam gaat allebei toepasselijk.
Nou, Yves Wiedwaardweg, zeg maar.
Maakt mij echt niet uit. Ik laat het de technicus over. Laat die maar wat mooi staat.
Nou, dat wordt over de hele heel ingewikkeld.
Ik weet niet wat die klaar heeft staan. Wat klaar staat, drukt die maar aan.
Klaar staat, dat doet hij. Ja, maar we moeten er nou wel eruit, zie ik. Voor de luisteraars. Otto Torenbos, Bos met CH. Nou, je bent op de site heel makkelijk te vinden.
Ja,
je hebt
zeker.
Een hele mooie site, samensaar.nl, geloof ik. Ik doe het even uit mijn hoofd. Het is genoeg te vinden. Het is een ontzettend leuk boek. Nou, wil je een cadeautje geven aan kinderen dus vanaf 10 jaar? Ontzettend leuk. Je wekt de geschiedenisinteresse misschien op. Dus luisteraars, gewoon even zoeken. Otto Torenbos, Bos met CH. En daar vindt u genoeg. Nou, en ze liggen in museumwinkels al.
Ja, je kunt hem ook via de website bestellen als je zou willen. Krijg je dan een mooie boekenlegger bij.
Ja, dat zag ik ook, ja. Nou, het is gewoon hartstikke leuk.
Ja.
Ik vind gewoon dat je daar mooi werk geleverd hebt.
Dank
ik wens
je wel.
Jou heel veel succes verder. Nou, en wil je een lezing houden of een workshop, dan ben je dus ook voor te poren.
Ja.
Luisteraar, u kijkt maar even op de website. Nou, dit was uitgelicht voor vandaag. Torsten Richter was mijn technicus en die mag nou, heeft nou de moeilijke keuze van het laatste nummer. Torsten, welke wordt het?
Laatste.
Kijk, nou, weet ik niet welke was
dat. Maar was het Yves Berensen, dacht ik.
Ja. Yves Berensen, ja. Ik heb de telefoon net al dichtgeklapt. Oké, dit was dus uitgelegd. Torsten Richter was mijn technicus, dat zei ik al. Mijn naam is Nelleke Buzeman. En ja, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier alsnog. Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. Ik heb je zo lang niet gezien, hoe is het nou? Jij bent er. Gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten, niets was te gek, we waren bang voor niets. En dit wat we hebben.